Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee L.W. den Boer uit Sliedrecht. De schriftlezing voor deze dienst is een gedeelte uit handelingen 22 en 23. De kerkdiensten voor Jovolente zondag 18 juni aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Ade Lange uit Nieuw Lekkerland voor te gaan. In deze dienst zal ook de viering van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.W.J. Guis uit Ridderkerk voor te gaan. In die dienst zal er dankzegging en nabedrachting zijn op de viering van het heilige avondmaal. De collecten, er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor woord en daad. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de tafelcollecte bestemd voor een project van het diaconale programma Project 1027, Kinderen van de Straat in Colombia. Onze voorzang, de voorzang is Psalm 8 vers 9. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. En voor de kinderen die erbij zijn, we hebben even nagedacht over het woord billijk. Want dat is natuurlijk toch een woord wat niet zo bekend is. Nou, als je een puzzelwoordenboek erop nahoudt, er staan 33 synoniemen, vergelijkbare woorden, voor het woord billijk. Maar één die er wel uitspringt en daarom die we daarin ook mogen gebruiken, het betekent ook rechtvaardig, gerechtvaardigd en wettig of ordentelijk. Het is God die de eer toekomt en daarom mogen we deze psalm ook zo zingen met dat woord billijk.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 97 vers 1 en 6 en na de geloofsbelijdenis zingen wij van deze psalm vers 7. Psalm 97 vers 1 en 6 en dadelijk na de geloofsbelijdenis vers 7. Wij belijden het christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. In bijzondere verbondenheid met de leidende en de vervolgde kerk. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met me mee in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Koning der koningen, Heere der heren. Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij uw naam. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Aan de avond van deze zondag komen wij tot u. Als uw gemeente. Of als gasten. Wij komen tot u in de kerk, of thuis meeluisterend, of waar we ons ook bevinden als we meeluisteren. Trek ons hart tot u omhoog, want onze ziel is zo zwaar. Maar ten hemel gevaren Christus, trek ons hart tot u omhoog, opdat wij bedenken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Opdat wij bedenken. U die boven bent. U die gezeten bent in de troon. En u die de naam noemt. Van een ieder die bij u schuilt. Die ook voor ons bidt. Zo komen we tot u. Op deze warme zondag. Als het ons energie kost. Extra energie kost om naar de kerk te gaan, om stil te worden, extra inspanning. Heren, we merken nu aan de lijve dat geloven inspanning kost, volharding vraagt. Heren, helpt u ons daarbij, ook vanavond. komen tot u. De zondag na Pinksteren. In deze droge periode. Uw woord zegt dat u uw geest uitgiet op het droge. Zoals het van de week zo geregend heeft. Heren, geef dat we daarnaar uitzien. Naar zo'n bui in de kerk. In de gemeente. In ons hart. Heren, kom met uw geest. Maak ons doornat van uw heil. Vervul ons met uw geest. U hebt het gezegd. Nee, we hebben het niet verdiend. Allerminst. Maar het is dat u het heeft gezegd. Dat we zo vrijmoedig tot u komen. Stort uw geest uit. Op het droge. Stort uw geest uit. Op onze nakomelingen. Op onze kinderen. De kinderen van de gemeente. De jongeren van de gemeente. Op onze kleinkinderen. Heren, die misschien de kerk al helemaal niet meer van binnen hebben gezien. Heren, wat een zegen als ze er vanavond zijn. Als ze er wel zijn. Heren, uw belofte houden wij voor. Maakt u uw woorden waar. En geef ons zo vanavond wat we nodig hebben. We weten ons verbonden met uw wereldwijde kerk. Maar ook met uw kerk in de verdrukking. Sterkt u haar deze zondag. Geef dat ze de kracht mogen ervaren van de gebeden die ook voor haar worden opgezonden. En Heere, sterkt u ons ook persoonlijk in het leven van elke dag om u, de Heer Jezus, na te volgen op de plek waar u ons roept. Om een getuige te zijn van u, van de hoop die in ons is. U weet hoe dat voor ons is, wat er allemaal bij komt kijken. Maar rust u ons van binnenuit toe, ook zo vanavond hier in de kerk. En geef ons zo wat we nodig hebben, hier in de kerk en thuis. Kom met uw Heilige Geest. Maakt u het goed, zoals u het alleen maar kunt doen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing in het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 22. En wij lezen hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 10 en dan vanaf vers 30 tot en met 23 vers 11. Handelingen 22 vers 1 tot en met 10 en daarna vers 30 tot en met 23 vers 11. In het voorgaande heeft de schrijver bericht gedaan van de zendingsreizen van Paulus en inmiddels is hij weer aangeland in Jeruzalem. Hij is daar gesignaleerd in de tempel met heidenen. En dat heeft heel veel teweeg gebracht. En zo klinkt in hoofdstuk 22 zijn verdediging. Handelingen 22 vers 1. Mannen, broeders en vaders, luister naar mijn verdediging die ik nu voor u zal uitspreken. En toen ze hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. Hij zei, ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Sicilië. Maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen en heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Maar het overkwam mij toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En ik antwoordde, wie bent u, Heere? En hij zei tegen mij, ik ben Jezus, de Nazarener, die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zei, Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij, sta op en ga naar Damascus. En daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. In het volgende horen de Joden in Jeruzalem hoe Paulus nogmaals zich verdedigt, dat hij naar de heidenen is gegaan. En de spanning wordt nog grimmiger. En de cipier die over Paulus is gesteld besluit een onderzoek in te stellen. En daarover lezen we in vers 30. En omdat hij met zekerheid wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd, maakte hij de volgende dag zijn boeien los en gaf hij bevel dat de overpriesters en heel hun raad bijeen zouden komen. En hij bracht Paulus naar beneden en leidde hem voor hen. En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de raad gevestigd hield, mannen, broeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Maar de hoge priester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. En toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, wit gepleisterde wand. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in mij te slaan? En zij die erbij stonden zeiden, scheld u de hoge priester van God uit? En toen zei Paulus, ik wist niet, broeders, dat hij hoge priester is, want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de raad, mannen, broeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër, en ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat had gezegd, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. En de Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is, en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het beide. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel, wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. En toen er grote oneenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Tot zover. De tekst voor de prediking is Handelingen 23 en daarvan vers 6, het laatste gedeelte. Handelingen 23 vers 6b. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Het thema van de prediking is getuigen van Pasen. Er zijn vier aandachtspunten in de prediking. In de eerste plaats de plaats van dat getuigen. De tweede plaats de inhoud van dat getuigen. De derde plaats de weerstand tegen dat getuigen. En de vierde plaats de bron van dat getuigen. We gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking op Psalm 31. Psalm 31 is een lied waarin de dichter te midden van tegenstand en verdrukking belijdt dat God zijn hoop is. En dat is een psalm die heel dicht bij het leven van Paulus in de situatie van vanavond, daarbij heel dicht in de buurt komt. We gaan die psalm zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 31. Vers 1, 12 en 19. Als antwoord op de prediking gaan wij samen zingen Psalm 35, vers 9. Psalm 35, vers 9. Ook iemand die te midden van tegenstand en verdrukking de naam belijdt van zijn God. Getuigen van Pasen. We letten op 4 aandachtspunten. De plaats van dat getuigen, de inhoud van dat getuigen, de weerstand tegen dat getuigen en de bron van dat getuigen. Gemeente, het is een drukte van belang bij de bushalte. Een grote groep scholieren die wacht op de bus die hen naar de school zal brengen. En helemaal achterin staat een heel oud, klein vrouwtje. Eenmaal als de bus gearriveerd is, zijn de scholieren binnen de kortste keren binnen. Maar dat is een ander verhaal voor dat oude kleine vrouwtje. Dat kost de grootst mogelijke moeite om de bus in te komen. Nou mevrouw, u hebt ook uw beste tijd gehad, zegt de buschauffeur. En dan een stralend gezicht. Glimlach op het gezicht van deze oude dame. Nee, chauffeur, u vergist zich. Mijn beste tijd komt nog. Getuigen van Pasen. Daarover gaat het vanavond. Weet je wat de laatste woorden waren van de Heer Jezus, vlak voordat hij naar de hemel ging? De laatste woorden. Er staat, en toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen in de hemel. Wat was dat? Dit. Nou, dat was dit. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen van de aarde en opgenomen in de hemel. Woorden aan zijn leerlingen, getuigen. Maar ook een woord wat van toepassing is voor de leergemeenschap van de christelijke gemeente. Woorden die van toepassing zijn voor u, voor jou en voor mij. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Christus die verkondigt het vanavond vanuit de hemel. Jullie, mijn getuigen. U, mijn getuigen. Ja, getuigen ben je als je iets hebt gezien. Dus in die zin zijn wij geen getuigen. Wij zijn geen getuigen zoals Petrus en Johannes die de levende heiland met hun eigen ogen hebben gezien. Zo niet. Maar we worden vanavond wel betrokken in de zaak van Jezus. We worden wel betrokken in de zaak van Jezus, net als Paulus, die de Heer Jezus ook niet met eigen ogen heeft gezien, maar ook betrokken is in de zaak van Jezus, net als in een rechtszaal. Als de zaak, ja, dient, als er twee partijen zijn. Nou, de zaak Jezus, ja, die komt voor en wij worden betrokken in de zaak van Jezus, om te getuigen van Hem. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Betekent letterlijk martelaar. Dat heb je misschien wel eens vaker gehoord. Een getuige zijn, dat doe je niet in je strandstoel. Getuige zijn is niet ontspannen. Getuige zijn kost inspanning, zoals het vanavond inspanning kost om naar de kerk te komen en om hier te zitten. Fijn dat u er bent. Fijn dat jullie er zijn. Omdat het gewoon warm is. Nou, getuige zijn, dat geeft ook een beetje zo'n gevoel. Je zegt van, nou, pff, moet dat nou echt? Martelaar zijn. Want ja, ze hebben het tegen Paulus geroepen. Weg met hem. Maar ja, dat hadden ze tegen de Heer Jezus ook geroepen, hè? Weg met hem. Paulus gaat de weg van zijn meester en een discipel die getuigt van de Heer Jezus gaat ook de weg van de Heer Jezus. De lijdensweg. Getuigen, dat doe je op de lijdensweg achter de Heer Jezus. Dus ja, de plaats van dat getuigen, dat is de lijdensweg. Niet de strandstoel, maar de lijdensweg. Paulus in Jeruzalem. Ja, binnen de kortste keren staat alles op zijn kop. Zeker als de Joden in Jeruzalem hem in de tempel hebben gezien met een paar heidenen erbij. En binnen de kortste keren moet hij zich verdedigen. We hebben het gelezen. Mannen, broeders en vaders, luister naar mijn verdediging. Maar ja, zodra hij na die verdediging er weer over begint, dat God er ook achter zit, dat hij zich inlaat met de heidenen, slaat opnieuw de vlam in de pan. En hoor in vers 22, weg van de aarde, hoofdstuk 22, vers 22, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Paulus is in gevaar. En een Romein wordt over Paulus gesteld en die wil er dan wel eens het fijne van weten. Waarom maken die Joden in Jeruzalem zich toch zo druk over die beste Paulus, die ook nog eens een keer Romeins burgerrecht heeft? Wat is er nog met hem aan de hand? En zo komt de Joodse raad, het Sanhedrin, bij elkaar. Eigenlijk heel apart natuurlijk dat een Romein zo'n vergadering bijeenroept. Volgens de wet kan dat ook helemaal niet. Waarschijnlijk is het een soort informatieve samenkomst of zo. En zo ontmoeten we Paulus en zo zijn we in hoofdstuk 23 aangeland in de vergadering van de Joodse raad met de Farizeeën en de Sadduceeën. En hoge priester Ananias die beveelt dat ze Paulus op zijn mond slaan. God zal u slaan, wit gepleisterde wand die u bent, zegt Paulus. Zo, Paulus die deinst er niet voor terug. Weet je wel wie je voor je hebt? U mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. Oh, was dat de hoge priester dan? Ja, dat staat er zo. Hè? Eigenlijk, ja, dan zeg je, ja, Paulus, dat weet je toch, dat dat de hoge priester is. Kennelijk bedoelt de apostel hier iets te zeggen als van, nou, dat zou je dan ook niet zeggen dat dat een hoge priester is. Als iemand zich op deze manier gedraagt, als die mij bijvoorbeeld al beveelt op mijn mond te slaan. En dan gooit hij een steen in de vijver. Dan gooit hij een steen in de vijver. Mannen, broeders, ik ben een Farizeeër en een zoon van een Farizeeër. Dan kijk ik de vergadering aan, de Farizeeën en de Sadduceeën. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Hij gooit een steen in de vijver. Want ja, de Farizeeën geloven wel in de opstanding en de Sadduceeën geloven het niet. Nou, zo getuigt Paulus van Pasen. Ik zei het al, hè? Op de leidersweg achter de Heer Jezus. Op de leidersweg achter de Heer Jezus. Maar ook gewoon op de plek waar God hem roept. Hij had misschien ook niet verwacht toen hij in Jeruzalem zou komen dat het allemaal zo hoog op zou lopen. Het bruist en het gist en daar mag hij de Heer Jezus belijden. Nou, zo worden wij geroepen op de plek waar God ons roept komende week om daar zijn naam te belijden. Weet je wat zijn naam belijden betekent? Gewoon heel eenvoudig zeggen: de Heer Jezus is zo ongelooflijk belangrijk voor mij. Dan heb je al heel veel gezegd. En we weten ook niet hoe de week die begonnen is eruit ziet. Maar daar midden in ons leven van elke dag, waar het soms zo kan bruisen en kan gisten. Jij. Daar. In mijn zaak. Mijn getuige. Niet alleen op zondag in de kerk. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Maar elke dag. Midden in de wereld. Waarin soms zo heel bitter weinig van Pasen te bespeuren is. Daar. De leidersweg achter de Heer Jezus. En midden in je gewone leven van elke dag. Dat is één. De plaats van het getuige. En dan de inhoud van het getuige. Ja, ik zei het al, Paulus gooit een steen in de vijver. Want het begint over de opstanding in die vergadering. En waar de ene helft van de vergadering er niet in gelooft. En de andere helft van de vergadering wel. Want dat staat er ook nadrukkelijk. Hè? Kijk maar in vers 8. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is. En geen engel of een geest. Maar de fariseeën belijden het beide. Dat wil zeggen, die geloven wel in de opstanding en dat er engelen zijn en geesten. Maar daar gaat het dus over. Misschien dat iemand dacht bij het thema van de prediking getuigen van Pasen, dominee, dat is toch meer een preek voor in de tijd na Pasen. Ja, ik begrijp wat u bedoelt, ja. Maar toch, als er eentje getuigd heeft van Pasen op Pinksteren, dan was het Petrus wel in Handelingen 2, want dat was gewoon een paaspreek. Dus kennelijk, ja, komt het getuigenis van Pasen naar Pinksteren pas goed op gang. Lees de Handelingen er maar op door. Het is eigenlijk gewoon één groot paasgetuigenis. Pasen. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, maar dat weten we wel, hoor. Nou, toch zeggen steeds meer mensen vandaag, en er zijn vast ook mensen hier in de kerk die dat vinden, dat we als christenen steeds meer moeten leren om het ABC van het geloof te leren spellen. Wat betekenen nou die grote woorden in de kerk? Zoals Pasen bijvoorbeeld. Er zijn allerlei misverstanden. Maar ondertussen gaan die erin als koek. Er zijn massa's mensen die gewoon zeggen Pasen, dat is het feest van de grote verlenging. Mensen die worden steeds ouder, en dat is al heel wat. Maar ja goed, er komt een tijd misschien dat het laatste restantje pech waar we nog mee te maken hebben ook voorgoed voorbij is. Pasen als het feest van de grote verlenging. Het leven houdt nooit meer op. Eindeloos gelukkig. We krijgen een hele grote duw in de rug om ons succes te bereiken. Heel veel mensen geloven dat vandaag. Buiten de kerk, maar ook in de kerk. Aantrekkelijk verhaal, toch? Alleen linea recta in strijd met de schrift. Want dat betekent Pasen helemaal niet. Wat betekent het dan wel? Ja, er is heel veel over te zeggen. Vanavond letten we in het bijzonder op de Joodse achtergrond van het paasfeest. En wat dat vandaag voor ons betekent. Want we staan in een Joodse vergadering. We staan er bij de Farizeeën en de Sadduceeën. In de Joodse raad. En dat zijn mensen die gepokt en gemazeld zijn in de geschriften van het Oude Testament. Zeker de Farizeeën, de Sadduceeën. Dat is natuurlijk maar een... Ja, die hebben alleen de eerste 5 boeken van Mozes, hè? Dus Genesis tot en met Deuteronomium. En de rest, dat is voor hen niet relevant. Maar zeker de Farizeeën, die hebben, laten we zeggen, het hele Oude Testament, wat wij ook in onze Bijbel hebben staan. Pasen. Pasen komt niet uit de lucht vallen. Maar Pasen raakt ook aan het geloof van de vaderen in het Oude Testament. Wat betekent Pasen? Ja, misschien dat u zegt, nou dominee, ja, Joodse achtergrond van Pasen, dominee, het is warm, maar laten we het nou niet al te moeilijk maken vanavond. Nou, laat ik het gelijk proberen wat dichterbij te brengen. Van de week was ik op huisbezoek. En die mevrouw opeens, we hadden eigenlijk nog helemaal niet over het geloof gesproken. We hadden wat kennis gemaakt met elkaar op een zeker moment, dominee. Wanneer laat die God nou eens een keer wat van zich zien in deze wereld? Dan denk aan die twee lieve meisjes van 14 en zo, wat er allemaal mee gebeurd is, zo verschrikkelijk. Wanneer laat God nou eens iets van zich zien? Nou ja, dat is wel een vraag, denk ik, die u herkent. Een levende vraag vandaag, gewoon in de maatschappij. Maar als je heel eerlijk bent, dan moet je denk ik zeggen dat die ook gewoon in je eigen hart leeft, toch? Bij mij tenminste wel. En dat is een vraag die eigenlijk ook heel belangrijk is in het Oude Testament. Lees de psalmen maar. En zeggen de psalmisten misschien niet zozeer van, nou, wanneer laat u nu eens iets van u zien, maar wel, wanneer grijpt u nu eens een keer in, o God? Wanneer grijpt u nu eens een keertje in? Hoe lang nog, heren? Hoe lang duurt het nog? voordat u de dingen rechtzet. Want oh God, het recht dat struikelt op de straten. En het is een en al onrecht wat de klok slaat. En de mensen met de grote monden, die hebben het voor het zeggen. En Jan en alle man wordt door hen vertrapt en vertreden. Wanneer grijpt u in? Nou, op Pasen. Op Pasen grijpt God in, gemeente. Pasen is niet het feest van de verlenging, maar Pasen is het feest van de ingrijp, van het ingrijpen. Pasen is niet het feest van de verlenging, maar Pasen is het feest van het ingrijpen van God. God grijpt in op Pasen. Weet je hoe? Door zijn zoon op te wekken uit de dood. Daar laat God iets van zichzelf zien. Daar grijpt God in door het leven te geven aan zijn zoon. Dus ja, dat is ook gelijk weer heel actueel, hè? Daarmee zijn al die lastige vragen niet opgelost. Ik denk die vraag van de week van die mevrouw. Waarom laat God zich nou zo weinig zien? Wanneer grijpt God nou eens in? Nou, hoe dan ook mag ik geloven, God heeft van zich laten zien op Pasen. En God heeft ingegrepen op Pasen. Ik geloof de opstanding uit de doden. Pasen, het feest van, niet van de verlenging, maar van het ingrijpen van God in deze wereld. Kijk, die gelovigen in het Oude Testament, die hebben er naar uitgekeken. Die hebben tegen hoop op hoop gehoopt. Tegen de klippen op. Bij alle onrecht waar ze mee te maken hebben in hun eigen kleine leven of in het grote, ja, wereldgebeuren. Maar het zal toch niet zo zijn dat het onrecht het laatste woord heeft. Nee, dat zal zo niet zijn. Ze hebben hun hoop op God gesteld. En zo is bij op Pasen die hoop werkelijkheid geworden. God laat van zichzelf zien. God grijpt in door zijn zoon op te doen staan uit de doden. Daar gaat het ook over. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En dan moeten we goed lezen, gemeente. Er staat niet, ik word geoordeeld over de hoop en over de opstanding. Maar er staat, ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Want ja, dat weet u wel, hè? De opstanding van Christus is onlosmakelijk verbonden met de opstanding van de doden. We hebben vanavond ook beleden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En alle die bij de Heer Jezus horen zullen opstaan uit de doden op de grote dag van zijn komst. Maar alle die hem door het ongeloof hebben verworpen zullen eveneens opstaan. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En op die grote dag zal God opnieuw van zich laten zien. En op die grote dag zal hij opnieuw ingrijpen. Want ja, Pasen, dat is nog maar een begin. Pasen roept om meer. Heren, wanneer laat u van zich zien in deze wereld? Heren, wanneer grijpt u definitief in? Nou, dat zal zijn op de grote dag van de komst van de Heer Jezus. Als de graven zullen openbreken. En weet je wat er dan ook gebeurt? Dan komt de vuile was aan de lijn. En dan zal God al degenen die het onrecht hebben gepleegd voor zich roepen. Dus ze zeggen, moet je eens kijken. Wat is dat allemaal? Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je de rechtvaardige vertreden? En waarom ben je over Jan en alle man heen gewalst? En zal God de dingen recht zetten? Gemeente, de beul heeft geen eeuwige voorsprong op het slachtoffer. Ook dat hoort bij Pasen. God grijpt ze. Definitief in. God laat definitief van zich zien. Want ja, u hoort natuurlijk die collega op het werk of die klasgenoot in de klas al zeggen van ja, oké, met Pasen laat God iets van zich zien. Met Pasen grijpt God in. Ja, nou ja, dat zeggen natuurlijk de Joden ook. Van nou, als Jezus dan de Messias in is, waarom vestigt hij dan zijn koninkrijk niet op deze aarde? En dan zeggen wij als christenen, ja, Pasen, dat is nog maar een begin. Net zoals die eindtijd van de Tweede Wereldoorlog. Die landing van de geallieerden in Normandië, dat was nog maar het begin. En juist in dat laatste jaar is er zo ongelooflijk hard gevochten. Nou, zo zitten wij in een soort tussentoestand. Zo zitten we in een soort omwentelingsfase. Zo zitten we in de fase van de machtswisseling. Maar daar gaat het wel naartoe. Naar de definitieve ontknoping. Naar het definitieve ingrijpen van God. De dag der dagen. Is dat hoopvol of niet? Het zal toch wat wezen als we zouden zeggen, ja jongens, we leven nu eenmaal in een onrechtvaardige wereld en dat is niet anders. Daar moeten we ons op de een of andere manier mee verzoenen. Ja, nee. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten totdat hij komen zal op de wolken van de hemel. Dus daar gaat het over. Over de hoop en de opstanding van de doden. Pasen niet als het feest van de verlenging, maar als het feest van het ingrijpen van God. Een onmiskenbaar begin, dat roept om een definitieve vervulling. Dat is twee. Dan gaan we naar de weerstand. Weerstand tegen dat getuigen. Mijn tijd, mijn beste tijd, komt nog. Getuigen van Pasen, jullie, jij, mijn getuige, je mag mijn getuige zijn. Je zult mijn getuige zijn. Een belofte. Of je nou wil of niet, ik betrek je in mijn zaak. Ik betrek je in mijn zaak. En net als in een rechtszaal zijn twee partijen. Dus ja, dan staat er ook een partij tegenover ons, tegenover u, tegenover jou. Weerstand. Ja, is dat eigenlijk wel zo? Weerstand. Ja, dat is natuurlijk voor die christenen in de vervolgde kerk zo, die ervaren dat aan hun lijve, maar voor ons vandaag hier in Nederland. Weerstand tegen getuigen van Pasen? We mogen blij zijn, zeggen mensen dan, dat we geen vervolging hebben. Ik weet het nog net zo niet, gemeente. Ik hoorde pas iemand zeggen van, hebben wij als christenen niet een vleugje vervolging nodig? Ja, niet. Die bedoelde niet dat hij zat te wachten op allerlei verschrikkelijke gebeurtenissen en wrede straffen en zo. Maar wel dit. Van dat vleugje vervolging zou ons wel wakker kunnen houden. Want we kunnen zomaar in slaap vallen vandaag. En het gebeurt ook vandaag in de kerk. Slapen in de kerk. Pasen wordt gewoon een mooi zoet verhaaltje. Wat geen weerstand meer oproept. De duivel strooit ons zand in onze ogen, doordat we gaan vergeten dat er een tegenpartij actief is. Getuigen roept altijd weerstand op, ook vandaag. En gemeenten, ze staan pal voor zijn neus in de vergadering. De weerstand. De fariseeën en de sadduceeën. Sadduceeën. Ja, die hebben maar een heel dunne Bijbel, hè? De eerste vijf boeken van Mozes. We zijn een beetje de vrijzinnigen van toen. Engelen, dat is allemaal, ja, kan je niet zoveel mee. Geesten, ook niet. Opstanding, ja, Laten we alsjeblieft een beetje ons verstand gebruiken. Praat je over mensen 2000 jaar geleden, hè? Maar alsof je mensen van vandaag hoort, toch? Alsof je allerlei opiniestukken leest in de krant van vandaag, of tenminste in een niet-christelijke krant. Misschien wel alsof jij, alsof jij die hoogleraar hoort spreken als je een universitaire opleiding volgt of zo, of die medestudent die nergens aan doet. Geen engelen, geen geesten, opstanding, dat is maar een verhaaltje. En die Sadduceeën, dat zijn ook alweer mensen die zeggen van ja, laten we wel alsjeblieft een beetje fatsoenlijk doen. Fatsoenlijk zijn. Normen en waarden, nou, heel actueel weer. Maar opstanding, nee hoor. Er was dus een hoogleraar die al een hele tijd geleden er openlijk voor uitkwam dat hij niet geloofde in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Het lichaam van de Heer Jezus was gewoon nog in het graf. En het was eigenlijk een soort idee van de discipelen, een soort verzonnen verhaal dat hij weer levend zou zijn. Weet je hoe die man daartoe kwam? Want ja, het is natuurlijk heel makkelijk om die beste man gelijk te verketteren. Weet je hoe die man naartoe kwam? Tot die opvatting. Die zag zoveel onrecht in de wereld. Het was voor die man vooral de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. God heeft er helemaal niks aan gedaan. God heeft geen halt geroepen. God heeft het gewoon laten gebeuren. God heeft niet ingegrepen toen. En daarom kon hij ook niet geloven dat hij wel ingreep toen. Toen hij zijn zoon van dood weer levend maakte. Zijn zoon bleef gewoon in het graf. Er gebeurde helemaal niks. God greep niet in. Ja, maar wij zijn niet vrijzinnig, zegt iemand. Nee. Maar wij leven wel vandaag in een maatschappijgemeente. Waarin dit gewoon, ja, zo'n vaststaat feit wordt gedacht. Dat God gewoon niet ingrijpt. Natuur en techniek hebben het laatste woord. Of de dokter. Wat die zegt, dat is alles bepalend en alles beheersend. En verder, ja. En dat gedachtegoed, gemeente, dat doordringt ook ons bestaan. En ook ons kerkelijk bestaan. God grijpt in. Oh ja? En wat kan dat soms ook heel dichtbij komen? Kan dat soms ook heel dichtbij komen? Dat je van binnenuit wordt aangevochten. Ik weet het zo net nog niet, of God wel kan ingrijpen in mijn leven. Ja, hij heeft ingegrepen bij die ene broeder in de gemeente. Toen er zoveel voorbeden voor hem gedaan was. Hij had een slecht bericht gekregen van de dokter. Maar door een wonder is hij er weer bovenop gekomen. Maar ja, voor mij hebben we ook gebeden. En er stond een hele gebedsmuur om me heen. En ja, naar de mens gesproken is er voor mij niks meer aan te doen. Waarom greep God bij mij niet in? Dat heeft een ongekende impact. Of je denkt aan die mensen die je zo lief en dierbaar zijn. En waarbij de een na de ander bedankt voor het christelijk geloof. Allemaal mensen waar je helemaal goed mee door een deur kunt. Maar zodra je zegt, ja, dat je gelooft in de hoop en de opstanding van de doden, gaat de deur dicht. Maar ja, die mensen hebben toch ook een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. En ik draag het aan hen op. En ik bid, Heere, grijp u alstublieft in, al was het er maar eentje. Er gebeurt helemaal niks. God grijpt helemaal niet in. Maar als je dan naar die kijkt in de gemeente, die is er ook zo van buiten ingekomen. En daar heeft God een wonder verricht. En bij die is het veel meer gaan leven. Maar in mijn familie, homer. Nou, daar hebben die aanvechting nou van binnenuit. God die grijpt niet in. Die Sadduceeën die zit in ons eigen hart, gemeente. Ook in mijn hart. Laten we dat gewoon eerlijk onder ogen zien. En onszelf tot de orde roepen. Om het geloof te blijven beoefenen. Ik geloof de opstanding uit de doden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Ook al doet God het op zijn tijd en op zijn wijze. En laten we, moeten we God vrijlaten. Maar laten we het geloof vast blijven houden in deze grote God. Want ja, je kunt zeggen van nou, dan bedank ik ervoor om nog verder te geloven. Maar dan moet je het kwaad zelf opruimen. Dan moet je het onrecht zelf uit je straat wegvegen. En uit deze wereld wegvegen. Nou, ga er maar aan staan. Weerstand van de kant van de Sadduceeën. Pas als het ingrijpen van God. En die Sadduceeën zeggen, nou, God die doet helemaal niks. God grijpt helemaal niet in. Maar er staan niet alleen Sadduceeën, er staan ook Farizeeën. Dat is ook een weerstand. Want ja, Paulus die zegt, God die grijpt in door zijn zoon op te wekken uit de doden. Die Sadduceeën die zeggen wel, nee, er is helemaal geen opstanding. Dus laat staan dat God ingrijpt door zijn zoon op te wekken. Die Farizeeën die zeggen, ja, er is wel een opstanding. Er is wel een opstanding en God zal wel ingrijpen. Maar dat heeft hij niet gedaan door zijn zoon uit de doden op te wekken, wel nee. En zo dacht Paulus er ook over voordat hij in zijn kraag gegrepen werd bij Damascus. Hij moest niks van die Jezus van Nazareth hebben en van zijn volgeling al helemaal niet. Maar ja, het kan verkeren. God verandert mensen. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Welke meester of juf heb jij? Paulus meester heet Gamaliel, heette Gamaliel. Onderwezen in de schrift, aan zijn voeten. Ja, Paulus staat bij mensen die hij goed kent, van binnenuit, Farizeeën. Die staan veel dichterbij dan de Sadduceeën. Hij is zelf een Farizeeër, zoon van een Farizeeër. En toch gaat er een onoverbrugbare kloof tussen Paulus en de Farizeeën. Paulus is voor de Heer Jezus gevallen. En Paulus die heeft de Heer Jezus lief gekregen. En Paulus heeft leren bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Die mensen denken naar die Paulus. Die is ook niet wijs. Weerstand van mensen die heel dichtbij staan. Dan kom je straks thuis en dan zit je man achter de voetbal te kijken. Ik noem maar wat. Een schat van een man misschien. Maar ja, als het over de kerk gaat, over het geloof gaat. Iemand die heel dichtbij je staat. Zo'n weerstand. Want ja, eerlijk is eerlijk. Twee partijen. Voor Jezus, tegen Jezus. Weerstand van mensen die heel dichtbij staan. Vul maar in. Kan je man of je vrouw zijn? Laten we daarin ook aan elkaar denken. Ook in de gemeente, ook in de gebeden. Aan je kind, je kleinkind. Het kan ook andersom, hoor ik ook. Dat je aan je vader moet denken, of aan je moeder, die goede vriend, die goede vriendin. Ja, ik kan er met iedereen over praten, maar behalve met die ene. Terwijl ik zo zielsveel van die ene hou, ja. Dat is lastig. Maar wie heeft gezegd dat God het ons makkelijk zou maken? Dat zeg ik ook tegen mezelf, hoor. Want waar getuigen we ook alweer? De voetstappen achter de Heer Jezus. Weet je wat er staat? Ergens in het evangelie. En ook zijn eigen broeders geloofden niet in hem. In de Heer Jezus. Dus hij weet ook wel wat dat betekent. Dat is ook wel weer troostrijk, niet? Wat dat met je doet. Als je er zelf zo vol van bent. Als iemand van wie je zoveel houdt, zegt, ja joh, voor mij hoeft het niet. Dan mag je er ook mee naar de Heer Jezus gaan. En die begrijp je beter dan welke pastoor dan ook. Ondertussen doet het wel pijn. Weerstand. Martelaar zijn. Op de weg achter de Heer Jezus. Jullie zullen mijn getuigen zijn. De ene weerstand is die van de Sadduceeën. Ah, God, die doet helemaal niks. En die andere weerstand, die komt van mensen die heel dichtbij staan. En die de Heer Jezus afwijzen. En toch, je moet er telkens weer voor ingewonnen worden, toch? Maar zo ik niet had geloofd dat in dit, als ik er dan eens in mee zou gaan, dat ik het allemaal eens door zou strepen en zeg van, nou oké, okay, dan niet. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, er was mijn hoop, mijn moed gebleven. Oh ja, dat is waar ook. Wacht op de Heere. God vrucht de schaar houdt moed. Hoe dan? Wat is dan de bron van dat getuigen? Hoe gaat dat dan? Waar moet ik dat dan allemaal vandaan halen? Misschien dat er wel iemand in de kerk zit die zegt, ja, ik vind het allemaal mooi hoor. Ik vind het allemaal waar. En diep in mijn hart verlang ik er ook naar om een echte getuige te zijn. Maar ik houd dat gewoon niet vol. Ik ken mezelf een beetje. Ik hou dat gewoon niet vol. Ik hou het niet vol. Weet je, dat heb ik ook heel lang gedacht. Ik hou het niet vol. Die oproep om die opdracht om te getuigen, dat was een soort lode last op mijn schouders. En zo ervaart u dat misschien ook wel. En daarom dat laatste was nou de bron. Waar komt dat nou vandaan? Gaan we even terug naar die vrouw in de bus. Gaan we even inzoomen. Die buschauffeur die zegt, u hebt ook uw beste tijd gehad. Je moet heel goed kijken naar die vrouw. Die vrouw die kijkt die buschauffeur aan. Recht in zijn gezicht. Moet je wel durven. Mijn beste tijd komt nog, chauffeur. Waar haalt die vrouw dat vandaan? Wij zijn geneigd, dat is een hele menselijke trek, om mensen die iets tegen ons hebben of tegen ons ingaan, om bij die mensen weg te kijken. Kijken we aan de andere kant op. Dat herken jij toch wel als je op matje geroepen wordt bij je vader en moeder? Je hebt het gedaan en dan denk je, oh ja, dom geweest. Kijk je een beetje naar beneden of zo. Of in ieder geval anders dan normaal, toch? Hoe is dat bij Paulus in de vergadering? Moet je kijken in vers 1. En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de raad gevestigd houdt. Moet je je voorstellen. Ze hebben in vers 22 nog geroepen, weg van de aarde met zo iemand. Hij behoort niet te blijven leven. En Paulus, terwijl hij de ogen, er staat echt iets van een soort gespannen kijken. Net als bij die vrouw bij de bus. Gewoon aangekeken. Waar halen die mensen dat vandaan? En weet je wat die mensen hebben geleerd? Dat het allerbelangrijkste is, niet wat de mensen van me vinden, maar wat de Heer Jezus van me vindt. En als je weet dat het oog van de Heer Jezus op je rust, ga je vervolgens anders kijken naar andere mensen. Niet dat allemaal niks meer doet hoor. Zo niet. Het wordt toch anders. Want weet je, Paulus heeft erover verteld, hè? Als je kijkt in het vorige hoofdstuk, Handelingen 22, vers 8. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus, de Nazarener. Ik ben Jezus, de Nazarener. Daar horen we iets van een ontmoeting tussen Christus en Paulus. En dat is nou de bron van het getuigen, gemeente. Daar begint het iedere keer weer opnieuw. Ik ben Jezus. U die het als een lode last op uw schouders voelt rusten. Die oproep om te getuigen. Die opdracht om te getuigen. Vanavond klinkt de verkondiging van de Heiland. Hij zegt niet alleen maar, jij zult mijn getuige zijn. Hij zegt, ik ben jouw Jezus. Jouw Jezus. Ik. Ik heb je gedragen in mijn middelaarshart. Toen ik stierf aan het kruis. En toen je nog niets van me moest hebben. En ik heb je meegenomen. Mijn dood in. Zo het nieuwe leven in. Ik heb je meegenomen. Ik ben jouw Jezus. Hij zegt het vandaag. En hij wil het ook morgen aan u kwijt. En overmorgen. Om zo vanuit die ontmoeting gedrongen te worden tot getuigen. Mijn getuige mag je zijn. Getuige van mij. Voel je? Dan wordt het iets van binnenuit, hè? Als je het zo mag toe-eigenen dat hij tegen je zegt, ik ben jouw Jezus. Dan komt er een soort verlangen, net als bij Paulus, om een getuige te zijn van de Heer Jezus. Want dan lezen we in Handelingen 9 en daar stond, predikte hij Christus in de synagoge. En dan mag je elke dag de Heer Jezus ontmoeten. Dan mag je hem als het ware in de ogen zien. En dan mag je horen wat hij van je vindt. Ondanks al je zonde en schuld en tekortkoming, ook in het getuige zijn. Maar dan mag je het elke dag van hem horen. Ik heb dat ook allemaal meegenomen, mijn dood in. En ik heb jou meegenomen, mijn leven in. Leef uit mijn evangelie, ook vandaag. En kom je morgen weer mij onder ogen? Nou ja, bedoel maar. Zo hem in het oog te zien, iedere keer weer. Dan gaan we anders kijken naar mensen die op onze weg worden geplaatst. Mijn oog zal op u zijn. Maar ja, en zo eindigt het ook weer. Hè? Als je kijkt in 23 vers 11. Komt de Heer Jezus weer naar Paulus toe. Heb goede moed, Paulus. Zoals je hier getuigd hebt, moet je ook in Rome getuigen. Weer een ontmoeting met de Heer Jezus. Weer een ontmoeting die hem van binnenuit inspireert. Tot getuige van Pasen. Ik ben jouw Jezus. Zie je het? Dan hoef je het niet uit jezelf te halen. Maar dan welt het op uit de ontmoeting met de Heer Jezus. Dus je moet altijd weer naar de Heer Jezus terug. Als je dat niet wil, dan kan je nooit getuigen van hem. Dan is al je getuigenis ten diepste alleen maar etaleren van jezelf. Dat is even heel scherp, maar dat is wel zo gemeente. We moeten blijvend verbonden blijven met de bron. En daar is hij op uit, ook vanavond. Ik ben jouw Jezus. Mijn beste tijd komt nog. Zo. Getuigen van Pasen. De plek waar God je roept. De lijdensweg achter de Heer Jezus. Niet als het feest van de verlenging, maar als het feest van het ingrijpen. Ook al zeggen mensen, God doet niks. En ook al zijn er mensen die me zo lief zijn, die je voor bedanken de Heer Jezus te volgen. Hij zoekt mij steeds weer op. En ik mag zelfs opnieuw beginnen. Jij, mijn getuige zijn. Ik ben met je. Alle dagen. Tot de voleinding der wereld. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen bidden. Getuigen van Pasen en bidden zijn onlosmakelijk verbonden. Dat zien we ook al in de Handelingen der Apostelen. Wij bidden met elkaar het gebed uit Handelingen 4 als afsluiting van deze dienst. Handelingen 4, laten wij samen bidden. Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht hebt gezegd, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn bijeengekomen de heidenen en de volken van Israël om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Nu dan, Heere, sla acht op onze bedreigingen en geef ons met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 89, vers 8 en ook vers 20. Psalm 89, vers 8 en vers 20. Gemeente, gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen van de God van alle genade. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Thank you.